De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij, Wietse Hagen en ik, Alexander Klupping, je bijpraten over de wondere wereld van AI. Met deze week. Nog even over OpenAI. Sam Altman is weer terug, maar de rust is niet helemaal terug. Q-Star, wat is dat? En bereiken we een stadium waarin AI zichzelf beter kan maken? En wat betekent dat voor hoe we AI gaan gebruiken? We gaan het heel praktisch hebben over hoe je ChatGPT betere reacties kan laten geven. Wietse vond dat Google iets te weinig aandacht krijgt in vergelijking met OpenAI. Want die zijn ook heus wel interessante dingen aan het doen. Wat is dat dan? En nog heel veel meer. Heel veel plezier.
Ik kon het toch niet laten om nog even te duiken in... wat is er nou gebeurd, mogelijk inhoudelijk binnen OpenAI... Wat betreft de Q-Star.
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 Ja. Moet je even uitleggen.
Wat Q-Star is... Het idee is dus dat... er verschillende zaken bij elkaar kwamen, waardoor Sam Altman weg is en nu weer terug.
Ja.
En dat een van die zaken, het meest gave verhaal als het ware, of het meest Hollywoodwaardige, is, er is iets uitgevonden, GPT-5. Daar is iedereen van geschrokken en daardoor ontstond een probleem.
Nou, mm-hmm.
Ik heb eigenlijk niet echt kunnen vinden dat dat zo is, maar er is wel een leuk verhaal wat rondgaat rondom Q-Star.
Ja, dus je hebt heel veel saaie verhalen waarom Sam Altman weg moest. En je hebt ook één heel gaaf verhaal. En dit is het gaafste verhaal met lasers en ontploffingen.
Ja, en in de basis is het zo dat wat ik heb kunnen vinden is dat er is iemand bij DeepMind die is naar OpenAI toegegaan. En die was bezig met algoritme ontwikkelen. Andere vorm van, het is niet een taalmodel zoals ChatGPT. Maar een andere vorm van, noem het kunstmatige intelligentie, een andere methodiek. Waarbij er eigenlijk gezocht wordt naar antwoorden meer in de fundamentele wiskunde.
Okay. Maar dit is iemand van DeepMind, dus van Google?
Ja, onder andere. Dus er zijn heel veel mensen in verschillende research labs en bij verschillende commerciële instellingen en partijen die tussen die twee inhangen, zoals Anthropic en OpenAI.
Yeah.
Die als opdracht hebben... Er is een beetje een beeld aan het ontstaan. Oké, laten we... Het menselijk brein heeft allerlei onderdelen. Motoriek, spraakcentra, een neocortex. We zijn een samenkomst van allerlei onderdelen in ons brein. Een soort groep die samenwerkt. Als er iets gebeurt met je hersenen door een ongeluk of door een tumor... dan zal ook hopelijk niet alles ineens uitvallen, maar mogelijk stukjes. En dan wordt er gekeken van... En het brein is niet zo simpel dat je helemaal kan zeggen van... Nou, bij sommige stukjes is het echt van, dat zit daar, bij de meeste mm-hmm. mensen.
Mm-hmm.
Maar zo'n neocortex bijvoorbeeld is eigenlijk een opgevouwen ding. Dus dat is dan weer heel moeilijk. Maar wat buiten kijf staat, dat brein heeft verschillende functies op verschillende plekken die met elkaar samenwerken. En dat noemen wij dan het menselijk brein. Een van de ideeën die zo hartstikke oud is, zullen we gewoon allemaal verschillende stukjes AI maken die dan weer gaan samenwerken in een soort AI-brein. En dat... die taalvoorspellers, zoals ChatGPT, die eigenlijk door middel van statistiek het volgende woord voorspellen, een heel belangrijk fundamenteel onderdeel gaan vormen van zo'n kunstmatig brein, maar niet het kunstmatige brein zijn. Want bijvoorbeeld wiskunde is een taalvoorspeller bijzonder slecht in.
Mm-hmm.
En dat kan je ook testen, want je hebt daadwerkelijke tests die normaal bij mensen afgenomen worden. Op de middelbare school of op preschool, high school in Amerika. En die test kan je natuurlijk voorleggen aan zo'n taalmodel. En dan haalt hij een bepaalde score. Nou, die scores zijn niet denderend tot nu toe. Maar als jij algoritme gaat ontwikkelen, dat je zegt, maar wat nou als we het echt zo opbouwen vanaf het begin, dat het bedoeld is om wiskunde te kunnen, dus logica. Dat is echt wat anders dan taal voorspellen. Dus eigenlijk basale logica. En in dit geval worden ze... dit soort algoritme waar Q-Star mogelijk zeg ik even asterix, zeer mogelijk, een voorbeeld van is. Getest op middelbare schoolwiskunde. En worden daar nu langzaam steeds beter in.
Mm-hmm.
Nou, waarom is dit nou zo relevant?
Legers en ontploffingen.
Ja. Nou, in essentie is het zo dat eigenlijk waar het ooit begonnen is met betrekking tot taalmodellen, dat is met de paper Word to Vector, een tijd geleden alweer, 7 jaar geleden volgens mij, misschien wel langer. En dat ging over het voorspellen van woorden, maar dan in een hele primitieve zin. Dat was nog niet zo indrukwekkend. Uiteindelijk hebben we nu ChatGPT-4 een stuk indrukwekkender, maar gebaseerd op dezelfde ideeën uit die paper. Nu is het zo dat die Q-star eigenlijk schijnt een stuk beter te zijn in middelbare schoolwiskunde. En dat er in de theorie niets in de weg staat als we maar door en door en door trainen en er meer en meer compute tegenaan gooien, dat dat misschien wel hogeschoolwiskunde kan worden.
Mm-hmm.
Dan zou je misschien zeggen, oké, we kunnen ook plaatjes maken en video maken en weer voorspellen. Ik bedoel, wiskunde klinkt
als
iets wat... Ja, misschien hadden ze dat nog niet als eerst opgelost dan.
Maar niets is minder waar.
Niets is minder waar. Waarom is het nou zo belangrijk? Omdat op het moment dat je wiskunde beheerst op een bepaald niveau, dan ga je eigenlijk richting programmeren. Dan ga je eigenlijk richting algoritme maken. Dan ga je richting iets waar je aan kan vragen. Hier heb je een stukje code. Je kan een taalmodel nu vragen, zoals een GPT. Ik heb hier een stukje code, wil je tips geven? Dat kan dat ding al, want er is heel veel gelezen op Stack Overflow. Dus die gaat dan gewoon op een hele slimme, slinkse manier bijna jou bluffend tips geven die best wel vaak werken, als we het hebben het eerder over gehad.
Je zegt bluffend?
Maar, ja, bluffend omdat het zeker met als het gaat om programmeertips, je moet gewoon goed opletten nog als programmeur wat daar getipt wordt. En vaak kan je er nog een beetje doorheen kijken, omdat je ziet, ja, wacht even. Je komt nu met heel veel zelfvertrouwen deze tip geven, maar die hele code werkt niet eens.
Okay. He,
dus daarom voel je het. Waarom werkt die code niet? Omdat de eigenlijke logica in dat programmeren, onthoud dat woord logica, eigenlijk niet begrepen wordt, want er zit geen logica.
Hmm.
Hier zijn trouwens nog allerlei vragen over, maar...
Maar het is alsof hij een programmeur napraat, maar zelf niet begrijpt wat er gebeurt. Dus alsof hij stukjes uit zijn hoofd geleerd heeft. Zoals iemand die heel goed een taal kan faken. Ik kan ook heel goed faken dat ik Spaans kan. Als ik dan een café binnenloop en ik probeer in het Spaans een koffie te bestellen, dan denken ze dat ik Spaans spreek. Omdat
zeker
ik zo goed die zin uit mijn
hoofd.
Ja, ik heb die zin heel goed uit mijn hoofd geleerd.
Ja.
Maar daarna houdt het op. Ik ben een beetje als een taalmodel die probeert.
Ja, nou, ik denk velen van ons. En dan stellen ze jou een hele specifieke vraag terug met een lokaal accent heel snel. En dan val je door de mand.
Ja. Nou, hablar español, s'il vous plaît.
Nou, zo... valt dus ook ChatGPT bij veel experts vaak door de mand, want die gaan dan expres vragen stellen over hun eigen werkveld of net even dieper. En daardoor is er nog best wel een groot deel van de, hoe zeg je dat? Ja, de mensen die experts zijn op onderwerp A tot en met Z zijn nog best wel cynisch en sceptisch, vooral rondom ChatGPT.
Maar
voor hun
ik voel hem aankomen, de logica die hier begrepen gaat worden door de opvolger van dit model, wat je dan geen taalmodel meer mag noemen.
Ja,
en dan ga je een stukje kan dus code programmeren.
Geven. En dan ga je niet een stukje code geven, maar dan geef je bijvoorbeeld formele logica. Dus je hebt zeg maar pseudocode. Code is vaak geschreven in een programmeertaal.
Ja. Ja,
Python, PHP, JavaScript, al dat soort talen. Maar je kunt ook eigenlijk zeggen van nou, wat gaat die code eigenlijk doen? Zullen we dat eerst eens met elkaar uitschrijven en dan kijken of dat... kan. He, bijvoorbeeld algoritmen worden vaak eerst theoretisch ontwikkeld, nog zonder dat ze geïmplementeerd zijn. Je gaat gewoon eerst logisch nadenken, het is in wiskunde, daarom zitten die dingen zo dicht bij elkaar van, op een krijtbord of op een whiteboard, kan je al helemaal die logica uitwerken, en dan kan je gewoon gebruik maken van een symbolisch systeem, wat nog geen programmeertaal is. Dat is wat je vaak mensen op die borden ziet doen, dat jij en ik ernaast staan en denken, zo, dat is knap klingel, omdat hier even neergezet wordt. En dan,
programmeurs willen altijd whiteboards en dan gaan ze daar met stift op kalken. En dan
ja, maar zijn dan vaak al aan het implementeren. Hè? Dus dat zijn dan vaak de engineers die eigenlijk, want veel van het programmeren is mensleesbaar, zeg maar.
Wat bedoel je dan?
Nou, dit is een algoritme is vaak iets wat wiskundig bewezen wordt.
Mm-hmm.
En als daar een wiskundige wiskundig bewijs voor is. Dan gaan mensen aan de gang om een implementatie te maken. Die kiezen dan vaak een programmeertaal die bijvoorbeeld past bij... Die zeggen van, nou, die taal is echt super geschikt om dit algoritme in te implementeren. Dat wordt dan geïmplementeerd. Dat wordt in een moduletje omgezet. Dus dan heet het ineens... stel dat het iets is om te sorteren, waar we het wel eens vaker over hebben gehad. Dat sorteeralgoritme kan je wiskundig bedenken, dan implementeren in een taal. Dan maak je er een functie van en dan kan een programmeur gewoon aanroepen sort. En dan gebeurt het gewoon. Mijn niveau van programmeur is die laatste. Ik roep dingen aan die een ander heeft geschreven,
ja,
met een logica erachter die een ander heeft verzonnen. Nou,
ja.
wat er nu gebeurd, een beetje bezig is, is dat je kan zeggen, oké, ik heb hier middelbare schoolwiskunde. Kan je het oplossen? Dan gebruik je QStar. Die haalt daar best wel een goed cijfer op. Oké, interessant. Dan ga je QStar verder trainen door er heel veel compute tegenaan te gooien. Dus echt rauwe hardware. Je gaat niet QStar verbeteren. Je gooit er gewoon nog meer computers tegenaan. Dan wordt die beter. Dan haalt hij een hoger cijfer. En dan blijkt en dan die lijn van stijgen blijkt eigenlijk niet nog af te zwakken. Die blijft gewoon omhoog gaan. Mogelijk richting een 100% scoren. Dus dan heb je alle wiskunde uit de middelbare school toets opgelost. Simpelweg door er meer compute tegenaan te gooien. Nou, de research die daar nu naar gedaan wordt, wijst erop dat die lijn nog niet begint af te zwakken. Die gaat redelijk lineair omhoog. Dus is de grote vraag. Ik zeg was is, want we weten niet zo goed wat er gebeurd is. Dat ze binnen OpenAI dachten, nou, gooien we er nog meer compute tegenaan. Ging dat lijntje weer een beetje omhoog. Nou, op een gegeven moment kom je op een punt, daar zijn ze mogelijk nog niet, dat je 100% van de middelbare schoolwiskunde kan oplossen. Dan ga je richting hogeschoolwiskunde, noem ik het maar even. Meer wetenschappelijke wiskunde. En dan gaat het lijntje weer door. En dan kan je nog meer compute tegenaan gooien. Je komt op een punt waar je kan vragen aan, en er zijn verschillende research papers waar hier naar verwezen wordt. Oké, algoritmen zijn uiteindelijk ook wiskunde. Zullen we eens aan dat ding vragen of die een algoritme kan verbeteren? Ja, er is al een beter sorteeralgoritme gevonden ooit, maar dat is eigenlijk nog heel erg baby steps. Dan zegt dat ding, ja hoor, je kan het zo verbeteren. En dan geef je hem het algoritme dat die zelf is. Hier heb je een algoritme,
dat is jouw algoritme.
Wat vind jij hier eigenlijk van? Dan gaat hij het verbeteren, dan ga je dat weer draaien en dan kom je in een cirkel.
Juist, want voor de helderheid... Op dit moment maakt GPT zichzelf nog niet beter.
Nee, exact. Dus het maakt zichzelf nog niet beter.
Mm-hmm. En dat zou, als je die knop eenmaal aanzet, dan is het ook, ik kan me ook voorstellen hoe dat leidt tot lasers en ontploffingen. Dat kan iedereen zich voorstellen, want dan hebben we opeens niet meer een lineair lijntje naar boven potentieel, maar een exponentieel lijntje naar boven en hebben we het niet eens door.
Nou, en wat ik heb begrepen is dus dat dit kan je allemaal van tevoren eigenlijk al wel een beetje bedenken. Dat hele idee van runaway AI en een self-improving robot of een zelf, want in eerste instantie is het natuurlijk nog een algoritme, maar je krijgt een soort cirkel en de mensen gaan eruit. Het is alsof je iets aanzet en je moet er eerst nog heel te tegen aanslaan met je vinger, zeg maar net als een klok. En op een gegeven moment kan je weglopen en dan gaat hij gewoon tik-tok, mm-hmm, en dan is die weg.
Mm-hmm.
Nou, dit kan je van tevoren al wel een klein beetje... dit is al voorspeld, dat het zou kunnen. En dan kan je natuurlijk gaan zeggen, oké, zullen we een paar milestones maken, alsof signposts, waarop we met elkaar afspreken dat als we die eerste tekenen zien, dat we dan aan de bel trekken. Heel vroeg al. Echt heel vroeg.
Zoals?
Middelbare schoolwiskunde.
Ja, precies.
En nu is dus het verhaal, en daarom is het verhaal niet zo spectaculair, is dat er... Omdat er allemaal safety boards zijn en mensen, maar ook de mensen die er zelf aan werken met safety bezig zijn, dat er is gezegd, oké, wacht even jongens, we hebben hier nu een algoritme die wiskunde steeds beter kan. Dat lijntje gaat maar omhoog. Iedere keer als we de computer vergroten, blijft het lijntje stijgen. In essentie, als we dit nu blijven doen, kunnen we op een gegeven moment het algoritme aan zichzelf gaan voeren, dat verbeteren en gaat het Verder.
En waarom kan dat nu niet met een taalmodel dan? Met GPT-4 gewoon. Waarom kan een taalmodel zich dan fundamenteel zichzelf niet beter maken? Omdat hij dus gewoon nog te veel foutjes maakt met programmeren. Omdat hij een programmeer napraat in plaats van dat hij de fundamentele logica eronder echt doorgrondt.
Ja, als jij met mijn beperkte programmeerkennis voel ik al iedere dag als ik ermee interacteer.
Ja.
daar valt hij weer door de mand.
Begin wel te begrijpen waarom dit een groot ding is, inderdaad. Dat als je eenmaal die, when you cross that Rubicon, de vanzelf verbeterende, van iets wat zichzelf kan verbeteren, dan verandert alles.
Ja, en stel dat het 12 stappen, ik noem maar even wat, dit is 12 stappen toe naar zelf verbeteren. Wat je van tevoren een beetje kan bedenken. Het is allemaal aannames, anticipatie en gokjes, hè. Maar goed, het is niet helemaal onzin, want je kunt hier wel over nadenken. Daar is ook over nagedacht.
Mm-hmm.
Dan zeg je, oké, en die stappen gaan we definiëren. En stap 2 is middelbare schoolwiskunde. Hè? En dan spreek je ook af, jongens, zullen we dat ook gewoon aan elkaar melden dan, hè, als research labs? Dat doen we dan nog in ons kleine clubje, maar wel even iemand, als iemand daar is, trek even aan de bel. Ja?
Ja.
Ja. Nou, dan die stap 2, helemaal nog niet spectaculair. Het zou zomaar kunnen dat stap 8 pas over 100 jaar is. Hè?
Ja,
dat
ja.
Even voor de luisteraar, het kan zomaar nog 1000 jaar duren. Maar als het lijntje wel blijft lopen en je hoeft alleen maar CPU's toe te voegen en nieuwe, of in dit geval GPU's. Ja, dan kom je op een soort Moore's Law-achtig ding. En dan kan je bijna al à la Ray Kurz wel weer een datum aan gaan hangen. Want ja, dan stap 3, stap 4, stap 5, noem maar op. En nu, wat ik een beetje heb begrepen is, dus het is eigenlijk een beetje een nothing burger nu. Want het is pas stap 2 van 12. Mogelijk schaalt het helemaal niet. En valt het allemaal reuze mee. Maar het is ook weer niet een nothing burger, want een van de... Ja, noem het kanaries in de kolenmijn. Of ja, je kan ook zeggen, je legt in een gang, doe je laserstralen, zeg maar 12 laserstralen achter elkaar. En iedere keer als er iemand door één heen stapt, hoor je een belletje. Nou ja, er is weer een belletje gegaan richting... En aan het einde van de gang zit iets wat zichzelf kan optimaliseren zonder mensen.
Ik denk, en zijn wetenschappers het erover eens dat dit een relevante... manier is om naar AI-ontwikkeling te kijken. In de, misschien als je de maatschappelijke impact als uitgangspunt neemt en dus de technologie als drijver van die veranderingen. Zijn wetenschappers dan over eens dat je bij wijze van spreken een soort van stoplichtsysteem kan hebben met kleurtjes of levels of wat dan ook. Zoals bij self-driving. Bij zelfrijdende auto's hebben we afgesproken dat level 1 tot en met, nou wat is het? 5, 6?
Ja, 5, 6.
Dus dan level 0 is dat het helemaal niks zelf kan. En dan op een gegeven moment snapt hij dat hij, weet ik veel, ook snelwegen. Hij kan wel op dorpjes rijden, maar niet op snelwegen. Op een gegeven moment kan hij ook snelwegen doen. Op een gegeven moment kan hij ook afslagen nemen. En dan helemaal tot het moment dat je geen stuur meer nodig hebt. En daar zijn we nog lang niet. Maar er zijn wel levels en we worden wel beter op de levels. Overigens niet zo snel als Elon Musk hoopt. En zou je zo'nzelfde level systeem ook kunnen maken met AI? En is daar consensus over dat dat inderdaad een relevante manier is om vooruitgang aan te duiden?
Ja, hier ben ik oprecht heel erg nieuwsgierig naar. Dat weet ik niet. Ik denk ook meteen...
Klinkt heel logisch.
Ja, als er iemand is die luistert, die hier fundamenteeler in zit en hier wel een antwoord op heeft, mail ons.
Ja.
Want ik denk, het is voor mij echt een beetje graven en zoeken. En ik moet zeggen dat het ook... Het is voor mij allemaal een beetje nieuw ook. Omdat ik ook niet wiskundig ben opgeleid en die algoritme niet ken. Het is een fantastisch interessant iets. Want je voelt dan, en jij ook. Ja, maar hier is toch wel... Er is gewoon even iets aan de hand. Come on. Er is gewoon iets aan de hand. Er is daar iets gebeurd. Mensen zijn gewoon freaked. Dat is wel gebeurd. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat... als je echt hebt afgesproken van bij de eerste... als ik maar iets van geritsel in huis hoor, dan zijn er muizen, zeg maar. Dan is dit echt zo'n heel klein ritseltje, eens in de maand. En dan komen wij daar binnen. Nou, laat maar zien, waar is die chaos? Nee, ja, er is gewoon nog eigenlijk niet zoveel. Dus ik zou het eerder een soort ritseltje noemen, wat er nu gebeurd is. Daar ben ik wel van overtuigd met wat ik heb kunnen vinden. De vraag is alleen, ja, zit daar 50 jaar tussen? 5 jaar? 5 maanden? 5 minuten? Wat is aan de hand? Dus dat is dat maakt het wel een interessant iets. En ja, als je een beetje gaat kijken... Ik ga er nou toch ook wel af op... Kijk, als je wil weten hoe het met het klimaat is... Praat met klimaatexperts en vraag aan hun... Joh, hoe zit je er existentieel bij? Ben je blij met je gezin? Zie je nog toekomst voor je familie? Nou, als je dan 99% een traantje laat... Dat is de realiteit op dit moment. Dan mag je eigen conclusie trekken... Of die allemaal elkaar hebben aangestoken met een negativiteitsvirus... Of dat zij zo diep in de materie zitten dat ze zich ten degen beseffen dat er wel echt iets gaande is met onze grote bal. Als je dus kijkt naar veel mensen die wat dieper in die AI-materie zitten. En ik kijk hun talks, ik lees hun blogs, ik probeert, dan zie ik een hoop zorg. En knijten voor enthousiasme, net als wij.
Over dit specifieke ding bedoel je?
Ja, want het is toch ook te gek? Het is zo vet. Moet je, weet je, dat is een beetje het punt. Het ging er nu bijvoorbeeld over dat ze zeiden... er gaat wiskunde uitgevonden worden. Er gaat wiskunde uitgevonden worden. Gewoon nieuwe wiskunde. Weet je wel, nieuwe mogelijkheden. Nieuwe manieren om tot sneller tot een antwoord te komen. Kijk, als jij wiskundige bent... en dan gebeurt dat misschien één keer in je leven... dat er echt iets fundamenteels gebeurt.
Ja.
En mogelijkerwijs wordt het straks gewoon een wekelijks ding.
Ja.
Hoe bizar is dat?
Ja.
En ik denk dat... En dan kan je afvragen, oké, hoe zorgt wiskunde voor een sneller frikandellenbroodje? Nou, dat neem van mij aan, ergens zorgt dat ervoor.
Ja.
En dat is voor mij altijd ook tot de dag van vandaag bijzonder moeilijk. En ik heb een kennis van mij die is afgestudeerd op, dat zijn voor mij bakkieballs. Dus het zijn hele kleine soort van koolstofballetjes waar die een nieuw materiaal mee kan maken.
Tuurlijk.
En heeft hij iets heel fundamenteels voor uitgevonden. Nou, dan ga ik die thesis lezen. Dat is Klingon voor mij. Hij doet zijn presentatie. Ik denk, nou, hij ziet er vrolijk uit. Zijn supervisor ook. Dus hier is waarschijnlijk iets gebeurd. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar natuurlijk kan je daar een heat shield mee maken op een landingscapsule.
Ja, ja.
Of letterlijk niet giftige teflonpannen. Ik noem maar.
Ja, roep ik
nu maar.
Ja,
en dat kan zomaar. Ja, of een stukje op de rails van de NS. Geen bladeren meer. Geen idee. Maar
vliegende auto's, hè?
Ja.
Dat we willen.
Die hoverboard.
Die hoverboard willen wij.
Dus het staartje van het open AI verhaal is denk ik...
maar goed, wat jij beschrijft, die Q-star is gewoon... Dat stond in een paper, toch? Dat is gewoon openbaar. En nu wordt het gekoppeld aan...
Het punt is, die Q-star is een beetje hun interne codename. En je hebt Q-learning, dat is een methodiek. En de aanname is van dat Q-star en star... is weer een acroniem, wat ook weer... Dit zit nog heel erg in de conspiracy-achtige sfeertjes. Een beetje half. Omdat er nu... Mensen proberen nu online aan elkaar te binden... van oké, maar welke research door wie... en wie werkt er nu, waar was hij dan mee bezig... voordat hij bij OpenAI ging werken. En dat is nu een beetje zo'n...
Maar ik heb die paper zitten lezen... en daarin wordt zeg maar beschreven... wat voor computerkracht er nodig is. En dat als ik het me goed herinner, is het gewoon een openbare paper van OpenAI. En dat wordt nu gekoppeld aan dat vertrek van Sam Altman.
Ja, er wordt nu met terugwerkende kracht gekeken van wat is er allemaal wel gezegd en wat is er nu uit de hand gelopen als het ware. In essentie, wat ik begreep is dat het een vorm van een pathfinding algorithm is. Dus dat is net als in je auto dat je van A naar B wil. Dan ga je een pad zoeken van A naar B wat het snelst is. Hier ben je eigenlijk een pad aan het zoeken naar wiskundige oplossingen. Je wil eigenlijk een middelbare school wiskundetoets oplossen. Het liefst ook, je wil hem oplossen, dat is één. En het liefst ook efficiënt, zeg maar.
Ja.
En daarin, kan Q-star zijn.
Nee, alleen, ik snap het.
Het is niet helemaal nog, ze doen een beetje, dit is ook zonde, want ik zou wel... Ik weet niet zo goed waar OpenAI in dat opzicht mee bezig is. Maar ze zouden nu ook gewoon kunnen... er zijn wat tweets, maar... Joh, jongens, luister.
Waar je aan werkt.
Ja, het is grappig. Het gewoon...
Want wij hadden afgelopen vrijdag... spraken wij Walter Isaacson, biograaf van Elon Musk.
Ja.
Vind ik gewoon even gaaf om tussendoor zo tussen de
was te noemen. Ja, was een leuke ontmoeting.
En ik vroeg hem, gaat je volgende boek... Hij heeft natuurlijk over Jobs geschreven. En hij heeft een boek geschreven over Elon Musk recent... Wat trouwens een warme aanbeveling is. Ontzettend leuk boek. En ik vroeg hem, gaat het volgende boek over Sam Altman? En zijn antwoord was resoluut nee. Want Sam Altman is een verkoper. En geen technoloog, om het zo maar te zeggen. En ik schrijf boeken over mensen die technisch onderlegd zijn. Toen dacht ik, oké, wauw. Zo scherp had ik er nog niet naar gekeken.
Ja, hij was ook heel resoluut en heel ad rem.
En toen zat ik te kijken naar de PR-tour die Sam Altman de afgelopen week heeft gedaan. Om een beetje de plooien glad te strijken rondom het hele fiasco van de afgelopen weken. En wat me dan opvalt is dat hij heel direct wordt gevraagd naar wat is er nou gebeurd. En wat waren de klachten nou van de board. En daar doet hij heel geheimzinnig over onder het mom van ik moet het onderzoek afwachten. En dan vraagt... Wat ik een opvallend moment vond, was dat een journalist vroeg... Oké, maar wat heeft Ilya, de chief scientist, Ilya Sutskever... zijn medeoprichter en laten we zeggen de koepleger... Wat heeft hij tegen jou gezegd? En dan zegt hij, of wat vindt hij? Dat was de vraag die de journalist stelde. Wat vindt hij van deze situatie? En dan zegt hij, dat weet ik niet. En dan denk ik, ja. Denk je nou echt dat we dat geloven? Dat jij niet weet hoe hij nu in de wedstrijd zit? Want je werkt met hem samen en er is nogal wat gebeurd, zullen we maar zeggen. En jij weet niet hoe hij nu in de wedstrijd zit. Ik volkomen ongeloofwaardig. En sinds Walter Isaacson zei, het is gewoon een verkoper. Sindsdien kijk ik door die lens als ik hem zie. En hij is fucking slikken. Het is echt ongelooflijk hoe goed hij van die persinterviews. We hebben eerder gehad over hoe goed hij politici cult stelt. Van die commissievergaderingen zetten. Waar ze grote techbedrijven binnenhalen om ze streng te ondervragen. Echt als een gladde aal gaat hij er doorheen waar andere techbedrijven, CEO's zitten te sidderen. Want toen dacht ik, het is toch wel... we maken een hoop grappen over dat OpenAI helemaal niet zo open is. Maar ik vind sinds dit hele debakel en dat gewoon niet opgehelderd is weken nadat het gebeurde... En gewoon dit punt, namelijk een soort van helder definiëren wanneer je bij een zelflerend algoritme bent. Als daar de consensus over bestaat dat een relevante metric is, dan wil je toch dat hier levels gedefinieerd worden en dat ze dat laten weten waar ze zijn. Dat je gewoon transparant bent over hoe ver je bent. Hoezo vertelt OpenAI niet hoe ver ze zijn? Als het allemaal zo belangrijk is voor de mensheid. Wat hij loopt te verkondigen overal. Dit soort van het gaat potentieel de grootste problemen die we hebben op aarde oplossen. Van ziektes oplossen tot klimaatverandering tot voedseltekorten, et cetera. Als het zo belangrijk is, waarom ben je dan niet transparant? Ik snap dat niet. Er is toch één reden voor en dat is ofwel... om om een soort van regelgeving te vermijden. Dus een soort van public policy-achtige reden. Of het heeft economische reden, namelijk je wil je concurrenten niet helpen. Maar ik kan geen andere reden verzinnen waarom je geheimzinnig zou zijn. Kijk, en dat Apple dat doet, moeten ze zelf weten. Want het... weet ik eigenlijk ook niet als het over AI gaat. Maar in ieder geval, als het gaat over nieuwe iPhones uitbrengen... dan moet je lekker zelf weten hoe geheimzinnig je bent... en hoeveel je op marketingstrategie gooit. Maar hier, het past hier gewoon niet... En,
ik wil je even aanvullen nog. Was het John Sculley die toen bij Apple ging werken? En dat was van Pepsi, kwam die weg. En die had dan, dat was die famous quote van... wil je nog suikerdrankjes verkopen of wil je de wereld veranderen of zo? Dat hij toen bij Apple kwam. Ja, voor mij was dat John Sculley. En
volgens mij ook.
Ik zit ook te denken, ja. Ik kan me voorstellen binnen die context... van ik wil eigenlijk computers gaan verkopen alsof het lollies zijn... letterlijk, met kleuren en alles. Gewoon de nieuwe Chupa Chup computer. Dat je een Pepsi-guy gaat binnenhalen. Op zich prima. Als het consumer spullen zijn en iMac'jes met allemaal snoepachtige kleuren... en letterlijk een operating system wat gewoon knopjes van snoepjes zijn.
Ja.
Prima. Maar wil je John Sculley bij OpenAI hebben? Wil je Sam Altman bij OpenAI hebben? Ik denk dat wij daar allebei nu... want we hebben eerst nog zitten klappen en zo. En van, wat een product guy. Ik vind het, kijk, ik blijf erbij.
Maar waar?
Ja, dat het gewoon klopt. Of dat wij. Ik blijf erbij dat het knap is om zo snel te shippen. Zo snel een app uit te brengen, et cetera. Vorig jaar ook al gezegd. Maar hoe meer ik lees, hoe meer ik hierover nadenk. Net als jij. Denk, nee man. Deze fundamentele technologie. Deze mensontwrichtende samenleving. Ontwrichtende technologie. Moet gewoon niet vertegenwoordigd zijn. Door een Sam Altman-achtig iemand, denk ik.
Een sales guy.
Dat klopt gewoon niet.
Nou, of ze op zijn minst, je mag wel een sales guy zijn... maar daarnaast moet je ook wel transparant zijn. En dat zijn ze gewoon niet.
Nee.
Ze proberen Apple uit te hangen met van keynote naar keynote werken. En dan grote
releases. Wij klappen erin, hè?
Ja, nu niet klappen. Meer.
Nee, ik bedoel, wij moeten... Ja. Dus de volgende keynote, Alexander, dan kijken wij niet.
Boe, roepen we dan.
Ja, boe.
Boe.
En dan vlug installeren.
Ik... merk dus dat ik de afgelopen tijd best wel veel ChatGPT probeer te gebruiken in mijn dag. En dat ik dat steeds meer ga doen. Het is echt, ik weet niet, als ik nu in een percentage zou moeten vatten wat het voor mijn hele werkweek is. Zeg maar wat ik doe met ChatGPT, zou ik zeggen 20% of zo. 20% van de tijd er interactie is ermee. Ik vind het heel moeilijk om nu te meten hoeveel tijd scheelt het nou. Maar ik had deze week een project, vorige week een project. Namelijk, we hebben een soort van, we hebben zo'n e-ink scherm van 32 inch. Hartstikke duur ding, €2500. Die wordt gebruikt normaal gesproken, of dat is een bedrijf wat dat verkoopt voor hotels en andere business dingen. Maar ik ben ooit achtergekomen dat dat ding precies de voorpagina van de New York Times erin past. Een soort van langwerpig scherm. En dat je dus elke dag de krant aan de muur kan hangen. Nou, leuk. En toen had ik een stukje erover geschreven op Hacker News. En dan gingen mensen dat zelf maken en zelf bestellen. En dan had ik een beetje contact met het bedrijf. En uiteindelijk ben ik die dingen gaan verkopen voor dat bedrijf ook. Met het idee dat je je krant erop kan zetten. Nou, klaar, allemaal leuk. Best wel veel mensen hebben dat ding gekocht. Allemaal prima. En nu zaten we een beetje te kijken, kunnen we ook iets anders doen dan alleen maar die kranten? Zouden we AI art kunnen maken? Want je kan zo'n plaatjesgenerator uitstekend gebruiken om e-ink kunst mee te maken. Want hij kan gewoon hele mooie zwart-wit tekeningen maken. Ja. Want die e-ink schermen zijn zwart-wit.
Met.
En toen zaten we denken, oké, nou dan maak je AI art. Hoe verzin je dan wat voor art je maakt? Toen dachten we, nou, laten we het topverhaal van Hacker News nemen. Wat is het nieuwsbericht waar de hele tech community het meest enthousiast is op elk moment van de tijd? En dan verpakken we die headline en we pakken een soort van abstract van het artikel waar het naar verwijst. Meestal is het een blogpost of een nieuwsartikel. Daar maken we met een prompt een beschrijving van voor een plaatje. Dat plaatje genereert hij, geoptimaliseerd voor e-ink. In een soort van, ja, een beetje cartoonachtige stijl. Of meer het is een heel mooie illustratiestijl door een vrij uitgebreid prompt. En dan zet hij rechtsonder in beeld waar het artikel over gaat. En dan loop je naar je muur en dan zie je zeg maar een kunstige versie van het techverhaal. En het is heel grappig, ja. Want heel vaak op Hacker News staat bovenaan, weet ik veel, een of andere doet die iets met CSS heeft gedaan. En dan gaat hij dus visualiseren hoe iemand iets heel gaafs in CSS heeft gemaakt. Nou, anyway, het is gewoon totaal voor nerds. En ik ging PR dingetjes doen voor dat scherm. En dan ga ik persbericht schrijven. En dat is echt fantastisch om met ChatGPT te doen. Want gewoon, ik pak dan een soort van ruw tekstje van iets wat ik ooit in een e-mail heb gezet. Dat kopieer en plak ik dan naar ChatGPT. En ik vertel dan, nou, dit moet persbericht worden. Dan komt hij met een eerste versie. Dan zeg ik, ga ik gewoon de hele tijd commentaar geven op dat persbericht. En dan uiteindelijk heb ik echt iets heel fatsoenlijks. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld koppen schrijven voor Product Hunt. Want ik wil dan een Product Hunt zeggen. En dan vraag ik aan hem, wat voor dingen werken goed op Product Hunt? Hoe moet ik? Dus bijvoorbeeld één ding wat echt heel goed werkt is, ik wil iets op Product Hunt zetten. Kijk, je kan zeggen, schrijf een titel voor Product Hunt, maar dat werkt niet zo lekker. Als je zegt, ik wil een titel maken voor Product Hunt, welke details heb je nu van me nodig om ervoor te zorgen dat die titel fantastisch wordt?
Ja.
Dan gaat hij je precies vertellen welke details hij allemaal nodig heeft. Dus die extra stap inbouwen in plaats van gewoon een generiek prompt te schrijven of schrijven een e-mail. Gewoon aan dat ding vragen, wat heb je nodig, is zo belangrijk voor de kwaliteit die je eruit trekt. En nu ik dit soort dingetjes, dit zijn hele kleine dingen, maar dat soort dingen begrijp, is de kwaliteit van het werk zo hoog, waardoor dingen waar ik normaal gesproken, 1, mijn levensvreugde door verloor, en 2, veel tijd mee kwijt was, zoals persberichten schrijven, doe ik nu echt zo. En om het helemaal meta te maken, deze aflevering heeft een adverteerder. En hoe dat dan werkt, is dat ik een briefing krijg van die adverteerder. Dus in dit geval krijg ik van dag en nacht, dat is onze uitgever. Die zeggen dan, wil je een advertentie plaatsen voor dit merk? Dat ga ik dadelijk doen. Dit is nog niet de advertentieruimte. Wil je een advertentie doen voor dit merk? En dan staat daarin, de advertentie moet ongeveer een minuut zijn. En je mag dit en dit en dit mag je wel zeggen, maar dit en dit en dit mag je absoluut niet zeggen. Hier staat een instructie van het merk. Nou, open ik een Google Doc. Daarin staat een heel verhaal over wat ik ongeveer kan zeggen. En wat precies de call to action moet zijn. En je mag niet het hebben over X en weer wel.
Ik vind het zo mooi dat jij, iedere keer als jij nu een mail krijgt van iemand en dan staat het woord brief, dan lees jij prompt.
Ja, zeker. Zeker. En ik zat dat, die brief had ik dus. En toen stond daar weer een linkje in naar de website van deze adverteerder. Die een speciale pagina heeft voor hoe ze hoe podcasters over hun merk kunnen praten. Vond ik ook fascinerend. Dus het bedrijf waar je dadelijk naar gaat luisteren heeft dan een pagina met hoe je als podcaster. Eerst heel verhaal, een soort van, we werken graag met je samen, want we vinden
die
content heel
publiek?
Leuk. Ja, die pagina is ook publiek.
Dat is fascinerend.
Ja. En dan staan er allemaal tapjes met wat de argumenten kunnen zijn om deze service te gebruiken. Met verschillende doelgroepen. Dus dan kies je je doelgroep uit en dan komt hij op basis daarvan, kiest die aangepaste argument. Best wel goed allemaal. En ik had dus veel documenten. Ik had een e-mail, ik had een briefing en een pagina bij die adverteerder. En dan zit ik handen wrijvend klaar. Zo van, dit ga ik allemaal in een prompt verwerken. Dus dan is het... dan is het dus, we gaan een podcastreclame opnemen voor dit merk. Dit is de e-mail die ik vandaag en nacht heb gehad, plakken. Dit is de briefing die ik heb gehad van het merk, plakken. Dit is de pagina van hoe podcasters om moeten gaan met dat merk. Allemaal in één prompt gegooid. En dat wordt dan een advertentie. En Wietse, daar ga je nu naar luisteren. Even een bericht van onze sponsor. Ik ga mijn reclamestem opzetten. Dit is dus door ChatGPT geschreven, voor de helderheid. In een wereld waar online privacy steeds belangrijker wordt, biedt NordVPN een essentiële dienst. Het is een VPN die zorgt voor de bescherming van je internetverbinding en je online anonimiteit. NordVPN versleutelt je gegevens en verbergt je IP-adres, waardoor je zelfs op openbare wifi-netwerken veilig kunt browsen. Oké, dan hebben we dat gehad.
Waar komt deze movie voice vandaan? Het is
AI.
Ik dacht echt, ben jij nu aan het lipsynken met een audiofile?
Dit is een reclame, Wietse. Maar NordVPN biedt niet alleen privacy. Hoe hoor je dat ChatGPT overgaat naar de concrete argumenten voor onze doelgroep? Luister mee. Met meer dan 5900 servers in 60 landen staat het garant voor snelheid en bereik. En omdat ze in zoveel landen zitten, betekent dat ook onder andere dat je kan zien wat je favoriete streaming services allemaal aanbieden als je ze vanaf een andere locatie bezoekt. Ik hoop dat de luisteraar zich aangesproken voelt door deze doelgroepgerichte pro van deze VPN. Kijk dus Netflix vanuit Zuid-Korea. En nog een tip. Je krijgt soms betere deals als je je verbinding opzet vanuit bijvoorbeeld India. Dus dit is een secundair argument voor ons luisteraar, de doelgroep Techneut. Soms krijg je betere deals voor bijvoorbeeld streaming services als je ze opzet vanuit een ander land. Speciale actie. Er is nu een tijdelijke actie voor luisteraars in Nederland. Profiteer van deze aanbieding voor 9 januari. Ga naar noordvpn.com/poki voor een 2-jarig abonnement. En krijg 4 maanden extra gratis plus een amazon.nl cadeaubon tot €30. Met een 30-daagse geldteruggarantie kun je zonder risico proberen. Ga naar noordvpn.com/poki. En dan gaan we nu door met de aflevering.
Weet je waar dit me aan doet denken? Is die van Bo Burnham. Die heeft toen tijdens COVID een show gedaan. Helemaal in één ruimte in zijn eentje. En een van de onderdelen van die show is dat hij dan zie je op een gegeven moment ineens een reactievideo op die video. Dus dan zie je hem en dan komt er een reactievideo op die reactievideo. Maar het is zo
meta. Zo fucking meta, ja.
Ja, maar hij gaat een soort van 5 levels diep volgens mij. En dan gaat hij naar iedere keer. Maar het is niet alleen maar een reactie op de reactie, maar volgens mij een reactie op die 2 items samen. Dus het origineel en de reactie. Dus echt. En deze sponsor message gemaakt door ChatGPT. Het is lekker. Een mixed of zo.
Maar het is toch wel, eerlijk gezegd, alle advertenties die ik nu moet inspreken, laat ik dus schrijven door ChatGPT. En dat werkt dus echt uitstekend. Weet je wat nog een grappig ding is? Wat de kwaliteit echt vergroot. Ik heb dus een artikel gelezen van iemand die vertelt hoe dat die omgaat met ChatGPT alsof het zijn intern is, zijn stagiair. En dat is een soort van, mentaal model. Als je eenmaal dat in je achterhoofd houdt, als je met ChatGPT praat, dan het zorgt voor een aantal verschillende verbeteringen in
ook met een custom system card dan?
Nee. Gewoon in je hoofd met hoe je prompt.
Ja.
Dus een stagiair moet je meer context geven om iets uit te leggen, want hij heeft nog niet zoveel ervaring. Om maar een voorbeeld te geven van hoe het verschilt ten opzichte van iemand met meer ervaring, waar je meer voorkennis voor lief gaat nemen. En dat moet je hem dingen dus allemaal vertellen, zoals een stagiair.
Ik was benieuwd, want we hebben het lang geleden gehad over Pi, de personal AI. Praat je daar
een
nog mee?
Een soort ChatGPT, maar dan met meer persoonlijkheid.
Het idee is dat het iemand voor jou wordt. Mm-hmm. En die grote investering vanuit Microsoft zag ik. En die hebben nu een nieuw model getraind. Dat is een announcement van een announcement, dit ook. Okay. Dat model kan je nog niet mee praten, maar... Misschien is mijn boodschap aan de luisteraar test Pi, maar wacht ook nog even met testen of test hem weer over een maand. Want ze hebben een gigantisch model getraind, dat getest en dat presteert enorm. Eentje om in de gaten te houden, zou ik zeggen. En ik heb er zelf dus één keer mee gespeeld, 3 weken geleden, en toen was het wel weer. Maar ik vind het wel boeiend dat, want we hebben wel een soort interessante, ja, hoe noem je dat, tunnelvisie richting OpenAI. Dat is een beetje een negatieve kijk erop, maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Je hebt natuurlijk Anthropic, wat een beetje de OpenAI pay of zo voelt. Zo van, nou, als het daar dan nog misgaat, hebben we Anthropic nog of zo. Ook natuurlijk gesticht door ex-OpenAI werknemers. Maar ondertussen is Google DeepMind, zoals het inmiddels heet. Het is natuurlijk DeepMind overgenomen, maar nu hebben ze eigenlijk helemaal gebrand als Google DeepMind. Die zijn gewoon hartstikke lekker bezig. Die zijn van alles aan het maken.
Yeah.
Ik heb voor mijn gevoel, je zou kunnen zeggen, joh, Google, doe meer aan je marketing. Of vinden ze het wel lekker, dit? Laat iedereen maar een beetje zo zorgen maken en een beetje bashen.
Weet ik
op,
niet, hoor. Ik heb het idee dat Google doet namelijk heel erg haar best om kijk eens wat voor gave dingen wij maken. Waarom verdwijnt het allemaal in een zwart PR-gat? Terwijl we zulke gave dingen doen.
Nou, uiteindelijk heeft dat natuurlijk, kan je dat, je hebt natuurlijk je marketing nodig en om je aandeelhouders blij te houden van, jullie zijn toch wel met AI bezig, anders verkoop ik mijn aandelen. Ja. Even cynisch. Dan heb je gebruikers die moeten weten dat, nou ja, weet ik eigenlijk niet of die gebruikers dat moeten weten, want ik...
Tuurlijk wel, die moeten die shit gaan kopen.
Ja, of rol je het gewoon uit binnen je bestaande systemen, hè? Want Bard wordt dan geïntegreerd in Google Docs en het is uiteindelijk gewoon de co-pilot van Google. Ja. En dan zit je dat, ineens heb je een extra magic wand in jouw Google Drive interface. Maar ik was wel... Dat zijn een beetje nog dingetjes die ik... Ik was even in DeepMind gedoken. En waarom heb ik het gevoel dat daar niet zoveel gebeurt? En dat klopt niet, want daar is gewoon enorm brainpower ook binnen Google. Omdat ze er eigenlijk al hartstikke vroeg bij waren en grondleggers zijn van veel van de technologieën die nu door OpenAI en Anthropic
zijn. En wat viel je op?
Nou, wat zij wel knap doen, vind ik, daar zit gewoon een marketingafdeling op die dat knap doet, is dat zij op hun blog, dus het DeepMind blog, praten, het zijn een beetje, ik heb gewoon even doorheen gescrollt van oké, waar praten zij graag over? En dan is het of safety, dus dan krijgen we allemaal blogs over ethical stuff, of kijk, een toepassing van AI die goed is voor de mensheid. Dat is een beetje hoe ze het afwisselen. Nou, wat hebben ze gepost, recente? Dat is dat ze millions of new materials discovered with deep learning. Dat gaat eigenlijk over material sciences, dus het maken van nieuwe legeringen als het gaat om metaal, of het creëren van in dit geval kristallen die je kan gebruiken in een zonnepaneel of een batterij.
Oh, ja.
Kristalstructuren, inorganische kristalstructuren, lees ik uit de blog. Die worden, wanneer je werkzaam bent in dat veld, kan je bijvoorbeeld iemand zijn, een beetje zoals met die bakkiebals waar ik eerder over praatte. Misschien is wel die kennis van mij waar ik toen bij die afstudeersessie was, nu aan het luisteren en dan denken, ja, nou begin je te begrijpen wat ik voor vets aan het doen was. Want AI kan dat nu ook. Maar daar is het idee eigenlijk dat je, als je dat als mens doet, ben je in een laboratorium een carrière lang, een leven lang, meerdere generaties bezig om een metaal te vinden dat sterker, lichter, makkelijker te maken, beter tegen hitte kan, noem maar op. Want dan kan je auto's bouwen die en veilig zijn en licht, dus elektrisch meer range. Bij material sciences kan je echt heel met een hele korte stap naar de realiteit toe. Naar de dagelijkse realiteit merken. Dus dat is heel chill. Of een zonnepaneel met 5% meer efficiëntie. Nou, als je dan een heel dak hebt vol liggen van je universiteit. 5% is dan ineens gigantisch veel. Die kan je niet ineens uploaden naar die zonnepanelen. Die moeten er allemaal weer af en er weer op. Maar dat geeft wel aan dat je met procenten hele interessante dingen kan doen. Maar het is best wel, net als eigenlijk in de wereld van medicijnen. Ja, je gaat wel onderzoek doen naar iets waar wel potentieel iets interessants mee kan gebeuren. Dat je eigenlijk ook al aan je investeerder, of dat nou intern is of extern, kan uitleggen. Ja, dit is eigenlijk een kristalstructuur, die wordt al gebruikt in zonnepanelen. We gaan die bestaande structuur aanpassen als mensen. En dan krijgen we misschien wel 5% meer uit de zonnepaneel. En jullie kunnen gewoon ongeveer dezelfde kristallen gebruiken. Ik noem maar even wat. Dus dat is een laag risico op basis van bestaand materiaal wat je gaat upgraden of aanpassen of tweaken. Er is minder geld en tijd beschikbaar om hele radicaal nieuwe structuren te gaan maken. Want ja, dat kan je eigenlijk niet uitleggen. Dus wat je nu ziet is dat wat er uitgevonden wordt door mensen in laboratoria is vrij dicht bij wat we al weten, want lage risico's en de toepassingen weten we al. Dus je blijft altijd in een soort van, niet te ver van de planeet af, zeg maar. Of niet te ver van het materiaal af. Blijf je een beetje experimenteren. En het kan zomaar 8 of 20 jaar kosten voordat jij 1 tweak hebt gedaan. Omdat je moet het allemaal gaan testen in het lab. Dat moet je dan weer opnieuw doen en opnieuw en opnieuw. Heel erg arbeidsintensief. En wat ze nu voor elkaar hebben bij DeepMind, dat ze zeggen, nou, we gaan en op zoek naar nieuwe structuren, in de breedste zin van het woord, in dit geval wel inorganische kristalstructuren, begrijp ik. Die kunnen we niet alleen maar bedenken met AI, maar ook simuleren. Want het is leuk dat je ze bedenkt. Dan kan je een hele grote stapel op iemand op zijn bureau leggen en zeggen, nou hier, 600.000, succes. Dat werkt eigenlijk niet. Mm-hmm. Bedenken is ook niet per se het probleem. Het is eigenlijk het simuleren van. En dan kandidaten kiezen die potentieel interessant zijn. Nou, wat hebben ze gebouwd? Iets wat een gigantische hoeveelheid nieuwe structuren kan bedenken. Een algoritme. Dan een algoritme die door een gigantische hoeveelheid structuren heen kan om potentieel interessante structuren te herkennen. Door ze alvast te simuleren en te zeggen, nee, dit gaat nooit werken. In dit geval gaat het om stabiliteit. Hè? Een materiaal moet wel heel blijven. Heel als in, dat moet aan elkaar blijven plakken op atomair niveau, zeg maar. Anders heb je niks. Dan is het niet stabiel genoeg. Het moet eigenlijk stabiel zijn bij kamertemperatuur, het liefst. Dus dit kan en een hele grote waaier aan ideeën, dan door die waaier heen filteren naar potentieel interessante, om met een heel klein lijstje over te blijven, die dan naar het laboratorium kan en zeggen, hier moeten jullie eens naar kijken. Mm-hmm. En het mooie ervan is dat vind ik dus wel vet aan DeepMind, dat ze dan zeggen, oké, als we dat blog publiceren, dan hebben we ook meteen een paper in Nature erbij. En kunnen we laten zien dat er echte nieuwe materialen meegemaakt zijn. Niet alleen maar mogelijk potentieel. En daarbij, er zit ook een mooie afbeelding bij. Ik had het net over die planeet. Ik had helemaal nog niet gezien dat er ook ongeveer een planeetafbeelding bij zit. Maar die gaat heel erg over, oké, op het moment dat je dus verder weg gaat zoeken van je bestaande. De aanname is een beetje, zoals het wel vaker in het leven is, de oplossing ligt niet per se dicht bij je probleem. Mm-hmm. Zeg maar, dat klinkt even heel tegeltje dit. Het is ook een beetje een tegeltje. Hou ik niet op mijn wc, maar ik zou hem op kunnen. Als jij een beetje in de buurt van je huidige probleem gaat zoeken naar de oplossing, dan is het waarschijnlijk niet de oplossing, maar mm-hmm. een kleine aanpassing op je probleem, zeg maar. Echte oplossingen liggen vaak op een radicaal andere plek. Of moeten komen uit een hele andere hoek dan je nooit had bedacht. En wat dit algoritme kan, omdat je het uiteindelijk gewoon met heel veel compute helemaal los kan laten gaan en terug kan laten filteren naar een lijst die werkbaar is voor een groep researchers die nog mensen zijn, kan je dus zeggen, helemaal de breedte ingaan. Er staat voor mij letterlijk in als voorbeeld, wat 800 jaar zou duren, doen we in 8 minuten. En dan kan je, dat is allemaal een beetje marketing speak natuurlijk, maar ik vind dit wel boeiend, want ja, AI of algoritme, want in dat opzicht is het natuurlijk niet nieuw, ingezet om te zeggen van oké, we gaan eventjes heel erg de breedte in, dus we gaan verbreden en versnellen. En vervolgens komt er een lijstje uit en die komt gewoon weer op tafel te liggen bij die mensen die het toch al aan het doen waren. Ja, ik zie daar niet zo heel veel op tegen. Dat klinkt te gek.
Wat kwam er nog meer tegen bij Bart, waar je verbaasd van was?
Nou, waar ik verbaasd van ben is dat het zo lang geduurd heeft. Maar dat is misschien een stukje naïviteit aan mijn kant, wat de serverinfrastructuur is die je hiervoor nodig hebt. Maar we hebben het wel eens eerder gehad over het minen, knowledge minen van YouTube-video's. YouTube, het visuele internet, zoals ik het graag noem.
Ja, als in Google heeft een interessante potentiële voorsprong ten opzichte van OpenAI en andere, omdat zij YouTube in bezit hebben en daarmee kunnen trainen.
Ja. Onder andere YouTube in bezit hebben, want trainen op de data die ze eigenlijk uit Google hebben, lijkt ook nog niet in productie te zijn. Maar laten we het inderdaad bij YouTube houden. Wat je nu kan, en dat is eigenlijk best voor de hand liggend, daarom ben ik dus verbaasd dat het even geduurd heeft, maar op het moment dat jij een vraag stelt en zegt, joh, ik ben op zoek naar een recept voor een lekkere pasta pesto, Italiaanse stijl. Dan zegt hij, nou, hier heb ik een leuke video voor je gevonden. Ga maar kijken. Mm-hmm. Dat kon hij al. En nu kan je dan zeggen, ja, oké, wat zijn de ingrediënten die worden genoemd in die video?
Juist.
En dan zegt hij, oh, dit zijn de ingrediënten.
Super
en,
chill.
Ja, super chill. Maar dat lijkt gedaan te worden op basis van transcripts. Terwijl, okay, waar ik op wacht is dat je zegt, hoeveel zout moet erin? En dat er wordt gekeken in de video hoeveel zout die persoon pakt.
Visueel.
Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is echt knowledge minen. Want
okay,
transcripts minen, dat is nu stap 1, denk ik. Yeah. Daar kunnen we al heel veel informatie uit onttrekken die tot nu toe nog niet... Net als podcasts kan je ook minen op die manier. Mm-hmm, mm-hmm. Maar het daadwerkelijk gaan minen van wat er visueel gebeurt... Ja, dan ben ik enthousiast en nieuwsgierig van okay, ja, kan je dan... Als het alleen al gaat om dansen, of waar we als eerder repareren van auto's. Of, ja, en ik vind het kookvoorbeeld altijd leuk, omdat daar best wel wat non-verbale informatie in zit. Van ja, oké, hoe lang moet je die pasta dan de pan er nog ophouden? Hoe lang moet je het laten ademen? Dat kan je alleen maar timen door te weten, pan is eraf, pan is erop, en die tijd te hebben.
En dit is een rare kookvideo waar je naar zit te kijken. Ja, dat is in real time. Maar ja, goed, ik snap de metafoor.
Ja, nee, en ik denk, eigenlijk moet je dan dus helemaal kookvideo's gaan hopen dat er mensen zijn die het alles filmen.
Precies, jouw punt om te trainen.
Ja, ja, ja. Maar ik denk in dat opzicht dat er... Ik vind het dus grappig om te zien. Ik heb er zelf nu een beetje mee gespeeld met Bard plus de YouTube extensions. Want zij noemen ze dan extension voor mij. Het is bij ChatGPT apps of add-ins, geen idee. Maar
plugins.
Nou, dat zijn bij Bard, de ChatGPT van Google, zijn dat nog extensions. En dat de YouTube extension gewoon net even wat slimmer is. Het voelt nog heel erg aan elkaar geplakt met plakband.
Maar dit kan nu. Je kan nu.
Ja.
Er is een chatfunctie bij YouTube video's. Van Google.
Nog niet in de YouTube interface. Je moet naar Bard gaan met een D. Okay. En dan in hun ChatGPT-achtige interface praten. Ja. Dan kijken of je een YouTube antwoord krijgt. Waarschijnlijk kan je ook wel zeggen, ik wil alleen maar antwoord in YouTube video's. En ja, dan vragen stellen over die video.
Kan je een link sturen van een YouTube video?
Weet ik niet. Heb ik niet getest. Goeie.
Het zou natuurlijk wel spannend zijn. Want dan, wat ik echt wel vaak heb, is dat ik talks op YouTube of langere interviews, waarvan ik zie dat het een uur duurt. En dan is de kans echt nul dat ik die ga kijken op het moment dat ik hem tegenkom. Dus dan plak ik hem in een soort van read it later lijstje. Waar ik ook nooit meer naar ga kijken. En terwijl als ik zou kunnen chatten met de video, zou wel echt heel chill zijn. Want dan kan ik gewoon vragen naar de dingen waarvan ik denk dat die relevant zijn voor mij. En daar actief naar vragen.
Dit sluit we denk ik wel mooi aan op wat we een aantal zinnen eerder zeiden. Is, hoe zeg je dat? Onderschat Google niet.
Ja.
Want op het moment dat jij in YouTube zit en je typt in die grote search bar waar je gewend in de type bent. En daar is ineens een magic wand. Misschien is er niet eens een extra interface. Het gebeurt gewoon. Ja, dan zeg maar dat die AI sprinkelen over je bestaande tools die al zoveel gebruikers hebben. Ik denk dat daarin... Als ik hogerop bij Google zat, ik zou me bijna geen zorgen maken. Want je hebt DeepMind in huis, je hebt al die data, je hebt alle gebruikers nog, all good. Je groeit waarschijnlijk nog steeds. Ik zou alleen gefrustreerd zijn van, jongens, maar is het op deze schaal inderdaad zo moeilijk om de eerste kleine stapjes richting deze technologie al te doen? En dat is dus nu dit stapje van de YouTube extensie in Bard, wat volgens mij bijna niemand gebruikt, maar dat is een aanname, kan nu door de transcripts heen zoeken en daar antwoorden op bepalen. Ik merkte dus toen ik het kon doen dat ik dacht, maar dit is wel echt heel erg interessant. Een ander interessant iets, en dat was al langsgekomen een aantal maanden geleden, omdat mensen gewoon met ChatGPT aan het spelen waren. En je kon bijvoorbeeld, dan zei je, herhaal het woord aardbei voor altijd. En dan ging dat voor altijd aardbei onthouden.
Ja.
Alleen er zit iets in die taalmodellen, dat heet de temperatuur. En als je die temperatuur opschroeft, dan heb je wat meer kans op chaos in het denken, zeg maar. Want dan wordt er wat willekeur toegevoegd. Dan gaat hij wat meer risico's nemen in zijn gokjes van woorden. Nou, dit is de theorie voor waarom dit gebeurt. Als je dus aardbei vraagt, zeg oké, herhaal heel vaak het woord aardbei. Dan op een gegeven moment, na 100 keer of na 200 keer, stopt hij met het woord aardbei zeggen. En dan begint hij ineens met het uitspugen van trainingdata. Wat heel bizar is.
Oké.
En dat schijnt te komen omdat hij dus op dat moment, kijk, de meest gunstige gok van wat komt het na het woord aardbei, als jij 100 keer aardbei of oneindig veel aardbei zeggen, is aardbei. Dus dan zegt hij ook aardbei, 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 aardbei. Maar op een gegeven moment, door die temperatuur en die kleine randomness, valt een keer die knikker anders. En dan zegt hij ineens Amsterdam. En dan, nou, dat begint al toevallig met een A, maar dat maakt geen reet uit. Dan zegt
maar
hij,
daarna is het hek van de Dam.
Dan is het hek letterlijk van de Dam. En maar waarop is hij dan aan het riffen, zeg maar? Waarop gaat dan de inspiratie verder? Niet op de prompt, want die is weg. Ja. Dan was het woord aardbei herhalen.
Ja.
En dan gaat hij dus. En wat dan nu gebeurt, is dat hij in ieder geval GPT gaat dan rauwe trainingsdata uitspugen.
Wat is dat dan?
Nou, dat verbaasde mij wel, want ik kan meteen naar de volgende stap gaan waarom het best wel implicaties kan hebben. Ik ben geen jurist, maar kan hebben. Het verhaal is, met image gens, maar ook met taalmodellen, de originele data zit er niet meer in. Dit ding is getraind. En na het trainen maakt hij derivatives, zoals we dat noemen, maar nooit het origineel. En dat is de reden waarom heel veel copyright zaken nu verloren worden. Want je kan wel zeggen, ja, hij maakt iets wat lijkt op iets van Van Gogh. En dan vraagt de rechter, oké, kan je me tonen in de data waar de schilderijen van Van Gogh zitten? En dan, nee, oh ja, dat kan niet. Oh, nou, geen probleem. Ja, dat ding is getraind op die schilderijen, maar ze zitten er niet meer in. Dus er is niks gekopieerd. Er is
het enige wat nog in die data zit, is een soort samenvatting of zo. En ja, daar zit geen, daar zou je kunnen zeggen, daar zit geen copyright op.
Ja, want dan heb je dus niet meer een kopie, maar derivatives. Ja. En daar zijn allemaal wetgeving rondom met remixen en dat soort dingen. Dan kan je nog misschien wel met samplen moeten betalen of zo. Maar een sample is nog steeds wel overduidelijk een stukje uit een origineel werk. Dus dat is een heel klein, maar wel een 1-op-1 kopietje versneld of zo, als het om muziek gaat.
Ja.
Dus heel veel van die zaken, tot nu toe die lopen, die worden verloren. Want ja, sorry, dit ding heeft net als een mens geïnspireerd op, maar heeft niet jouw letterlijke boek erin zitten. Maar nu beginnen die taalmodellen dus wel trainingsdata uit te spugen met, dat is het meest saillante detail, dingen erin als copyright 2019. Ja, letterlijk, zeg maar. Dus dat, en dan kan je natuurlijk zeggen, oké, is dat dan gehallucineerd? Dus nu is er allemaal, want waar ik nu over praat is een research paper die uitgekomen is, omdat onderzoekers hadden gezien dat mensen die lekker aan het prompt hacken zijn en aan het proberen te jailbreken, dit waren tegengekomen maanden geleden. En zij dachten, maar wacht, wat, ten eerste, kunnen we het repliceren? Ja, oké, hoe kunnen we het constant repliceren? Oké, wat gebeurt er eigenlijk? En nu, wat kunnen we nu eigenlijk hiermee? En dat is dus echt super boeiend, want er staat letterlijk in het artikel van, oké, het is ons gelukt om several megabytes of ChatGPT's training data te extracten. Dus ze laten ook gewoon zien van ja, het lukt ons gewoon om...
Wat relevant is, want megabytes aan tekst, dan heb je wel een hoop tekst.
Ja, tekst is dat heel erg veel. Er zit bijvoorbeeld ook in de paper, laten ze zien van ja, we hebben een afbeelding waarvan weten dat die uit de trainingsset komt. Dus het gaat ook om visueel.
Oké.
En dan laten ze daarna zeggen, oké, nu hebben we iets gegenerate. En dan laten ze zien dat er eigenlijk heel weinig verschil is tussen het origineel en wat gegenerate is.
Mm.
Ja, ik zou als jurist bij OpenAI wel zenuwen krijgen nu van ja, shit, wacht even, nu gaan onze argumenten wel vallen in de zaal.
Ja.
Want ja, als je er wel gewoon een pagina uit kan halen van een science fiction boek woord voor woord, dan zitten we toch op een ander level. Ik had het niet verwacht, want ik vind het... ik dacht, die taalmodellen zijn zo klein in verhouding. Ik bedoel, GPT is 100 terabyte, minimaal, weet ik helemaal niet. Maar wat ik zelf kan downloaden, zo'n Llama 2 met 7 miljard parameters, is 4 gigabyte. Ik had niet verwacht dat daar daadwerkelijke zinnen uit artikelen zo instaan, één op één, zeg maar.
Ja.
Dus het is een... en het is natuurlijk, uiteindelijk heb je gewoon bewijs nodig als je een claim maakt. En dit zou zomaar tot bewijs... Dit gaat 100% gebruikt worden om te kijken of het lukt. We gaan zien of dat lukt.
Zeer interessant. Hij zit weer op iets, hè?
Hij is weer klaar.
Hij is weer klaar. Poki is weer klaar. Volgende week zijn we er weer. Met weer een advertentie van NordVPN. Ik zie er nu al naar uit.
Ik ook.
Om die te prompten.
Ja, jouw verandering in stem
creatiefs
is
verzinnen.
Indrukwekkend.
Oh ja, nee, dat was... Ja, dank je. En ja, tot volgende week.
Tot volgende week.
Dag.
Doeg.